Hij staat aan. Goedemorgen allemaal. Het duurt even. Als jullie een Bijbel bij je hebt, dan kun je natuurlijk even opzoeken Matteüs 20. Als je een Bijbel bij je hebt, of op je telefoon hebt, kan ook. Dat gaan we zo dadelijk, gaan we daar een stukje uit lezen. Nou, het is vandaag Vaderdag, zoals jullie denk ik wel weten. Nee, je hebt nog niks gekregen thuis? Nee? Misschien komt het nog. Ja. Ouders die willen vaak het beste voor hun kinderen. Ik denk dat de meeste ouders zo in elkaar zitten. Je wil dat je kinderen gelukkig worden. Je wil heel graag dat je kinderen een zo goed mogelijke opleiding gaan volgen. Je wil ook heel graag dat ze niet gepest worden. Dat ze niet te veel met lijden te verduren krijgen. Je wil ze het liefst een beetje uit die zone van pijn en lijden houden. Je wilt heel graag dat ze ook een goede partner krijgen. En zo heb je allemaal, als het om je eigen kinderen gaat, je wensen en je verlangens. En zo was het ook bij de moeder van Zebedeus. De moeder van Zebedeus, die had misschien wel meer kinderen, maar twee kinderen die in dit gedeelte worden genoemd, dat waren Johannes en Jacobus. Twee kinderen en ze wilde het beste voor haar kinderen. En deze moeder had het idee dat het koninkrijk van Jezus heel snel ging aanbreken. En dat dan alle Romeinen verjaagd zouden worden. Dat er een tijd van vrede zou komen in het Rijk van Israël. Dat het weer zo groot zou worden als in de tijd van David. En zij dacht, dan wil ik voor mijn kinderen het beste. Dan wil ik dat ze een hele voorname positie in dat nieuwe Rijk gaan innemen. Want zij wilde, net zoals jullie, het beste voor haar kinderen. Nou, laten we dat is gaan lezen, Matteüs 20, vers 20 tot en met 28. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe, en die hem is Jezus. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de andere links. Maar Jezus zei hun, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaats behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de andere moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Nou, dit gedeelte willen we gaan doordenken samen. Het hoofdthema is niet heersen, maar dienen. En ik wil samen met jullie drie gedachtes uit dit gedeelte gaan halen. Laten we beginnen met de eerste gedachte. En de eerste gedachte is dat het lijden soms over het hoofd wordt gezien. Het lijden wordt soms over het hoofd gezien. Deze moeder, de moeder van Zebedeus, de moeder van Jacobus en Johannes. Zij had echt het idee, samen met de discipelen, het koninkrijk gaat aanbreken. Kijkt u maar even mee in Matteüs 19, vers 28. Daar staat: Jezus zei tegen hen: Ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. En dan op hetzelfde moment dat Jezus dit zegt, dus vlak hiervoor, kunnen we ook lezen in Lucas 19, vers 11. Dat is ongeveer een week voor hij gaat sterven. Hij is net in Jericho beland. Hij gaat richting Jeruzalem. En dan staat er in hoofdstuk 19, vers 11. Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was, en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Dus dat is goed dat we dat snappen. Ze dachten echt, nu gaat dat koninkrijk komen. De Heer Jezus gaat zetelen in Jeruzalem als David. En de Romeinen worden verjaagd en hij krijgt een machtig rijk. En de discipelen, de apostelen, die krijgen daar ook een hele belangrijke functie. En deze vrouw, deze moeder, die wilde dus het beste voor haar kinderen. En zij dacht, als dat rijk gaat komen, dan moeten Jacobus en Johannes aan de rechterhand en aan de linkerhand zitten. En in die tijd zaten altijd de belangrijkste mensen van een heerser aan zijn rechter en zijn linkerhand. Dat waren de twee belangrijkste. Maar eigenlijk deden ze het een beetje slinks. Want in een ander evangelie, daar staat dat de zonen Jacobus en Johannes het zelf vroegen. En hier staat dat ze het via hun moeder deden. Dus eigenlijk spanden ze hun moeder achter hun karretje. En wilden ze via hun moeder die positie die ze straks zouden krijgen, wilden krijgen, die wilden ze op deze manier veiligstellen. En eigenlijk leek het ook wel een beetje op vriendjespolitiek. Want die moeder van hun, die heette Salome. En Salome, dat was weer de zus van Maria, de moeder van Jezus. Dus het lag allemaal heel dicht bij elkaar. Dus ze wilden dat op deze manier ritselen. Zonder dat er andere 10 apostelen ervan afwisten. Dus ze deden het achter hun rug om. En dachten van, wij kunnen dit ritselen voor onszelf. En hun moeder, die werkte daaraan mee. En dan zegt Jezus, jullie weten niet wat je vraagt. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, daar bedoelt hij denk ik verschillende dingen mee. Jullie weten niet wat je vraagt. Jullie snappen nog niets van het heilsplan. Jullie hebben niet door dat het anders zal gaan lopen zoals jullie nu denken. Dat koninkrijk zal helemaal nog niet direct aanbreken. Weliswaar wel geestelijk, maar niet fysiek. Ze hadden geen goed zicht op Gods heilsplan. En Jezus dacht ook toen hij dit zei, jullie weten helemaal niet wat je aan mij vraagt, want ik ga daar niet over. Alleen God de Vader die beslist wie er uiteindelijk naast mij komen te zitten. En niet ik. En misschien dacht de Heere Jezus ook wel, jullie denken dat het op deze manier werkt. Maar in het Koninkrijk van God is het juist zo, en daar zullen we vanmorgen nog meer over zeggen, dat iemand die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En iemand die zich vernedert, die zal verhoogd worden. Dus Jezus die zei eigenlijk van, jullie weten niet wat je vragen. En waarom gingen de discipelen met deze vraag de mist in? Waarom wisten ze niet wat ze vroegen? Nou, dan kom ik bij de eerste gedachte. omdat ze het lijden over het hoofd zien. Ze wilden niet aan het lijden van Jezus. Ze wilden wel dat koninkrijk. Ze wilden wel dat rijk van David. Ze wilden wel dat rijk van vrede. Maar het lijden van Jezus wilden ze niet. Er was in hun hart geen ruimte voor het lijden. En het is wel heel erg bijzonder dat Jezus in ditzelfde verhaal, vlak voordat dit verhaal aanvangt, heeft hij verteld over dat lijden. En toch willen ze er niet aan. Kijkt u maar mee in de verzen 17 tot en met 19 uit ditzelfde hoofdstuk. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: wij zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priester en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geeselen en kruisigen, maar op de derde dag zal hij worden opgewekt. En elke keer, Jezus heeft het zo'n 3 keer over zijn lijden, en elke keer merk je, die discipelen duwen het weg. Het lijkt wel of ze ervoor verblind zijn. Een ander evangelie gebruikt dat woord ook. Dat ze verblind zijn. Dat ze niet wilden aan het lijden van Jezus. Als u een paar bladzijden terug bladert naar Matteüs 16, vers 21 en 22. Daar vertelt Jezus het voor de eerste keer. En dan wordt Petrus boos. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En dan komt het. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer. Dat zal u zeker niet gebeuren. Het is totaal duidelijk. Zij zijn verblind en zien, willen niet aan het lijden van Jezus. En als ik zo rondkijk in de evangelische wereld, dan denk ik dat een beetje hetzelfde aan de hand is. Ik denk dat heel veel mensen in deze tijd ook niet aan het lijden willen. Alles moet in het hier en nu gebeuren. Mijn vrouw die werkt heel veel met demente mensen. En op een gegeven moment had ze iemand in zorg. En die vrouw had een zoon. En die zoon was helemaal genezingsminded, als ik het zo mag zeggen. En die ging ook naar dat soort samenkomsten toe, waar het daar alleen maar over ging. En die vrouw ging achteruit, ze werd steeds dementer en er kwam een tijd aan dat ze zou gaan sterven. Maar ze durfde niet te sterven. Vanwege de krampachtigheid van die zoon. Die maar bleef bidden om genezing en die maar bleef bidden dat haar leven zou opgericht worden. En die vrouw leefde zo in een kramp, ze durfde haast niet aan de dood die spoedig zou komen toe te geven. We leven in een tijd waar mensen niet aan het lijden willen. Ik heb zelf een dochter, die is al 2 jaar lang ziek. En soms dan kijken mensen me aan van: wat is er aan de hand in jouw gezin? Of wat voor zondes heb je gedaan dat dit jullie overkomen is? Er wordt in heel veel evangelische kringen op zo'n eenzijdige manier naar gekeken. Dat er geen ruimte is meer voor het lijden. Maar lijden en gebrokenheid is een onderdeel van ons leven sinds de zondeval. En we hebben er allemaal mee te maken. En de Bijbel zegt niet voor niets dat ons uiterlijke mens vervalt. Ons innerlijke mens kan vernieuwd worden van dag tot dag, maar ons uiterlijke mens vervalt. En ik mag in de gemeente die ik dien, mag ik veel ouderen bezoeken. En soms zit ik daar met tranen in mijn ogen. Als ik zo'n rotziekte als kanker weer tegenkom. Of zo'n rotziekte als Parkinson. En zo zie ik mensen langzaam maar zeker gevangen worden van hun lichaam. En het gaat maar verder. En in veel gevallen is het tij niet te keren. Dat is onderdeel van het leven. Jullie hebben allemaal wel meegekregen een paar weken geleden van Kinga Ban. Zo'n jonge zangeres van Sela, die op haar 37e jaar overleed. Een godvruchtige geestelijke vrouw. Wij hebben God niet op een afstand bediening. Soms hebben wij ook te maken met die gebrokenheid en met het lijden. Het is niet zo dat als je daar een euro in gooit, dat je daar altijd twee terugkrijgt. Dat wordt ons soms wel voorgespiegeld, maar zo is het niet. En ik las een aantal weken geleden in een artikel, vandaar ook dat plaatje over die curling, over curlingjongeren. Wij voeden onze jongeren zo op, dat ouders bekant hun examen maken en dat ze alle voorbereidingen treffen, zodat we onze jongeren alle pijn en lijden proberen te onthouden. En als ze dan volwassen zijn, dan liggen ze zomaar door een windje om. En ze hebben niet geleerd om te volharden. Ze hebben niet geleerd om met lijden om te gaan. Ze hebben niet geleerd om met tegenslag om te gaan. De Jacobusbrief zegt dat lijden ons steviger maakt. Dat lijden ons helpt om dieper en intenser in Christus te wortelen. Gebrokenheid is een onderdeel van ons leven. En laat dat ook in de gemeente, laat er ruimte zijn voor de zieken. Laten we aandacht besteden voor de zieken, voor de mensen die het moeilijk hebben. Het is zo belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn. Laten we het lijden niet over het hoofd zien. Dat is de eerste gedachte. Dan zegt Jezus, nadat de moeder van de discipelen van Jacobus en Johannes dit heeft gevraagd, dan zegt Jezus in vers 22 en 23, kunnen jullie de beker drinken die ik drink? En dan komen we bij de volgende gedachte. En Jezus die vraagt hun dat, en met die beker bedoelt hij lijden, kunnen jullie zoals ik moet lijden en zoals mijn beker vol komt. Want Jezus heeft al onze zonden gedragen. En Jezus is een hele diepe weg gegaan voor de mensheid. Hij is heel diep gegaan in zijn lijden. En dan zegt hij, kunnen jullie die beker drinken van het lijden? En dan zeggen die twee discipelen, heel overmoedig. Ze hebben totaal niet ingeschat wat nog zou komen. En ze zeggen heel overmoedig, ja, dat kunnen wij. En zij hebben het geweten. Zij hebben het geweten. Want deze twee discipelen, Jacobus en Johannes, deze Jacobus die wordt in Handelingen 12, lees je dat hij onthoofd wordt. Hij heeft nauwelijks mee kunnen werken aan de verspreiding van het evangelie. Hij werd al snel onthoofd. En wat te denken van Johannes, de vriend van Jezus, waar Jezus zo intiem mee omging. Als hij samen met Petrus iemand geneest, dan wordt hij gegeeseld. Op een gegeven moment wordt hij verbannen naar Patmos vanwege zijn geloof. En in de overlevering staat dat hij ook van alles heeft meegemaakt wat niet in de Bijbel staat. Op een gegeven moment is deze Johannes ook in een pot met gloeiend hete olie neergekwakt. Nou, dat is geen pretje. Dus deze mensen, ook al die hebben heel overmoedig gezegd, ja, wij kunnen dat aan. Nou, ze hebben het geweten. Ze hebben die beker leeg moeten drinken. En dan ook weer de lijn naar ons. Bij mijn vorige punt had ik het meer over de gebrokenheid. Nu bij dit punt gaat het om lijden om Christus wil. Als onderdeel van ons geestelijk leven. Die beker heb jij ook te drinken. Zoals Jacobus en Johannes. Die beker heeft de lijdende kerk te drinken waar we vandaag aan denken. En in de Bijbel staat dat iedereen die Christus volgt, in 1 Timotheus 3 vers 12, daar staat, ieder die godvruchtig leeft zal vervolgd worden. Iedereen. En in 1 Petrus 2 vers 21, daar staat het ook op een hele mooie manier. Ik lees het jullie voor. 1 Petrus 2 vers 21. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Dat is jouw roeping. Lijden om Christus wil hoort bij je roeping. Lijden om Christus wil is een onderdeel van je geestelijk leven. En ook hier denk ik dat we de afgelopen tientallen jaren misschien wat te eenzijdig zijn ingestoken als evangelische christenen. We hebben het ontzettend veel over liefde gehad. We hebben het ontzettend veel over aanvaarding gehad. En dat is allemaal waar. Maar volgens mij zijn we soms een beetje doorgeslagen. En als we alleen maar herkend worden door onze liefde, maar het verschil niet meer maken door wie we zijn en door de keuzes die we maken, als mensen dat niet meer aan ons kunnen zien, dan is er wel wat aan de hand. Lijden om Christus wil betekent ook dat je keuzes maakt die jouw omgeving niet zal begrijpen. Dat je keuzes maakt waarvan de mensen denken die is gek. Als jij in deze tijd bijvoorbeeld nog durft te zeggen dat je van Israël houdt. Dat je met dit volk bewogen bent. Dan sta je alleen. Als je in deze tijd niet meegaat naar een vrijgezellenfeestje. Omdat ze op dat feestje ook naar een casino gaan en naar een soort club waar jij niet gezien wil worden. Dan kijken mensen raar naar je op. Of als jij in deze tijd durft te beweren dat huwelijk de instelling van God is. En dat al die andere soort relaties niet Gods goedkeuring verdienen. Want zo zegt God dat in zijn woord. Als je dat soort dingen durft te zeggen, dan lig je eruit. Dan denken de mensen, hij is ouderwets. Denken de mensen, dat is gedateerd. Maar dat is ook lijden om Christus wil. Of als je niet meegaat naar een bedrijfsfeest, omdat het op zondag wordt gehouden en op zondag wil je naar de samenkomst. Of als je niet meegaat naar een schoolfeest vanwege de link met Halloween. Of als je in deze tijd abortus nog steeds moord noemt. Zelfs de christelijke partijen hoor je daar nauwelijks meer over. Een gedateerd station. Je hoort ze er niet meer over. Weet je, als je echt keuzes maakt gebaseerd op de Bijbel, dan is er lijden. Niet alleen in Noord-Korea, maar ook hier bij jou en mij. En ik hoop dat de mensen waar jij dagelijks mee omgaat, jou niet alleen maar herkennen doordat je zo lief bent, doordat je zo aardig bent en zodat je zo vol van aanvaarding bent. Ik hoop dat die kant er ook is, maar daar is al zoveel over gezegd. Ik hoop dat die andere kant er ook is. Dat ze zien aan jou dat je gepokt en gemazeld bent vanuit iets wat zij niet kennen. En dat jij keuzes maakt uit iets wat zij raar vinden. En dat zet hun misschien aan het nadenken. Kennen we dat lijden om Christus wil? Kennen we dat nog wel? Een tijdje geleden is deze film uitgekomen. Misschien heb je hem wel gezien. In onze kerk hebben we hem samen met de jeugd bekeken. En dit gaat over een soldaat die niet wilde schieten. Een waar gebeurd verhaal. Deze man die hoorde bij de zondagsadventisten, de sabbatsadventisten noem je het geloof ik. Zevende dag, bedankt. Je let goed op, mooi. Zevende dag Adventisten. En deze man die kwam in het leger en hij wilde niet schieten vanuit de bergreden, vanuit het woord van God. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar hij leefde dat echt uit. En hij werd getreiterd. Hij werd gepest. Hij werd belachelijk gemaakt. Maar God was daarin bij hem en hielp hem daardoorheen. En uiteindelijk zegevierde hij en was er vrucht en zagen de mensen het. Maar hij moest een hele diepe weg gaan. Lijden om Christus wil, de tweede gedachte, is dat er ook in jouw leven. En dan gaan we naar de hoofdgedachte. Als de Jacobus en Johannes dit tegen de Heer Jezus verteld hebben en samen met hun moeder hun verlangen hebben uitgesproken dat zij die twee belangrijke posities willen bekleden, achter de rug van de anderen om, dan komt het op een gegeven moment ook die andere 10 discipelen ter oren. En die worden link, dan staat er in de schrift, ze worden woedend. Ze worden woedend. Het is niet zomaar wat, hè? Ze waren echt op hun puntje getrapt. Ja, ze waren echt woedend. En als ik dan doordenk, dan zegt Jezus bijvoorbeeld in vers 25, en dat kan ons zo diep raken. Jezus riep hen bij zich, nadat die discipelen woedend zijn geworden, zegt Jezus in vers 25, Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. Nou, volgens mij is dit een van de moeilijkste opdrachten uit de Bijbel. Want volgens mij, en ik loop al heel wat jaren rond, en ik mocht in verschillende gemeentes ook voorganger zijn, en ik ben ook heel wat keren teleurgesteld in mijn eigen hoogmoed. Ik geloof dat dit een enorm probleem is. Om elkaar te dienen. We zijn vaak nog zo vol van onszelf. En hier wordt eigenlijk gezegd dat Jezus volgen betekent een competitie in dienen. Wie zal dienen, die zal de belangrijkste zijn. Maar wij vinden onszelf zo vaak zo belangrijk. Vaak hebben we met zoveel ego's te doen. En als je kijkt naar scheuringen in gemeentes, hebben we vaak lang niet altijd met theologie te maken. Maar heel vaak met ego's. Heel erg vaak. En weet je, toen ik hier heel lang geleden, ging ik vanuit deze gemeente, werd ik student op de Bijbelschool. En toen mocht ik op een gegeven moment een keer een verhaal vertellen in de eredienst. En het was voor mij de eerste keer, dat was best wel spannend. Ik zal het ook nooit vergeten en ik had dat verhaal verteld. Ik had me daar goed op voorbereid. En daarna was er een tijd van open gebed. En ik was zo vol van mezelf dat ik zat te wachten of ik werd bevestigd in dat open gebed hoe mensen het hadden gevonden. In plaats dat ik denk van, in plaats dat ik dat los had gelaten en wat de Heer zou doen, maar ik was met mezelf bezig. En ik denk dat we allemaal wel zo een beetje in elkaar zitten. Dat we vaak meer met onszelf bezig zijn dan met die ander. En ik wil een aantal kleine voorbeelden geven om onze ogen te openen. Want egoïsme, alleen om jezelf denken, dat zien we vaak wel bij anderen. Maar dat zien we vaak niet in ons eigen leven. Wij hebben bijvoorbeeld een aantal tieners in huis. En tieners zijn ook zijn van nature ook zeer op zichzelf gericht. Als zij zich dan gedoucht hebben, dan is de douche een grote puinhoop, handdoeken hangen niet netjes over het rekje, maar die liggen gewoon daar en daar. Een onderbroek kunnen ze niet in de wasmand doen, nee, die gooien ze half naast de wasmand. En als ik daar dan wat van zeg, dan zegt Marion, mijn vrouw, Kees, de eerste jaren van ons huwelijk was jij precies hetzelfde. Dus dat maakt je wel een beetje bescheiden. Of ja. Ja, bij mij is het niet zo snel gegaan, de groei. Of als je, bijvoorbeeld een kleinigheidje, als je in een gezin leeft, is misschien een raar voorbeeld. Maar als je naar de wc bent geweest, hoeveel mensen laten die lege closetrol niet gewoon hangen? Het zijn maar kleine dingen, maar het zegt iets over hoe mensen in elkaar zitten. Of als je met je collega's werkt op kantoor en de vuilnisbak is op een gegeven moment vol, het vuilnisbakje. Op een gegeven moment ligt het zo vol dat het er half naast valt, maar het is werk voor de schoonmaker. Dat ga jij niet doen. En zo zijn we allemaal met onszelf bezig. Niemand die dan denkt van, hey, laat ik dat gewoon, ook al is het niet mijn, ook al staat het niet in mijn functieomschrijving, laat ik gewoon die troep opruimen. Of als je in een verzorgingstehuis woont of in een verpleegtehuis. En ik hoor die verhalen ook, want ik kom daar regelmatig. Als er dan iemand is die daar nog niet zo lang woont en naar de eetzaal gaat en die gaat per ongeluk zitten op de plek van een ander. Oh, wat zijn mensen geïrriteerd. En dan is het niet de empathie van, joh, die man is nieuw, laat ik dan een keer ergens anders gaan zitten. Nee. Nou, en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Of als je getrouwd bent en je hebt een huwelijk waarin je denkt, het is maar een zesje. Er zijn zoveel mooiere huwelijken die je ziet waar het zo mooi gaat en waar man en vrouw in elkaar dienen. En jij zit in een huwelijk dat er op een bepaalde manier niet in zit. Dat kan. Dat zie ik ook in de gemeente. Blijf je dan trouw? Blijf je dan dienen? Of is er een reden om door de achterdeur te gaan en de boel te stoppen? Want jij wilt gelukkig wel worden. En jij wilt gelukkig zijn. Weet je, en zo zou ik nog heel lang door kunnen gaan. Willen we echt die ander dienen? Willen we echt die ander dienen? En daarin is Jezus ons ultieme voorbeeld. Jezus die heeft niet aan zichzelf gedacht, maar hij is de weg gegaan van het lijden om zichzelf te geven als losgeld voor velen. En losgeld, het woord wat hier wordt gebruikt, dat werd ook gebruikt om slaven vrij te kopen. Wij waren een slaaf van de zonde. We waren een slaaf van Satan. We zaten in het koninkrijk van de duisternis. Anders is het niet. En we zijn daardoor Gods genade uitgetrokken en in het koninkrijk van het licht gezet. En van een slaaf zijn we koningskinderen geworden. Dat is nogal wat. En dat heeft Jezus allemaal gedaan aan het kruis. En weet je, als we dan in Filippenzen 2, een hele belangrijke tekst, Filippenzen 2 vanaf vers 6, dat lijkt een theologische tekst, maar dat is het eigenlijk niet. Want de Heer Jezus laat in dit gedeelte zien dat wij zo'n houding moeten hebben, zoals Jezus dat heeft gehad, door de hemel te verlaten en slaaf te worden hier op aarde. Ik lees even vanaf vers 5 uit Filippenzen 2. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Nou, zijn gezindheid was een gezindheid van dienen. Ja? Dus laat die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Nou, waaruit blijkt die gezindheid tot op zijn diepst? Dat wordt dan uitgelegd. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Dus de Heer Jezus hield zijn gelijkheid en zijn verheerlijkte positie niet krampachtig vast door op het ploes te blijven zitten in de hemel. Ook al had hij het daar enorm goed, nee, hij deed er afstand van. Hij werd getransformeerd, hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En die gezindheid die in Jezus zijn leven tot uitdrukking kwam, wij worden opgeroepen om die gezindheid ook te praktiseren. Dat gaat enorm diep. Dat gaat enorm ver. Niet heersen, maar dienen. En weet je, dat is ook de manier hoe we gemeente mogen zijn. Niet heersen, maar dienen. Het draait niet om jou. Het draait om God en die ander. Het draait niet om jouw voorkeursliederen. Het draait niet om jouw stokpaardjes. Het draait niet om jouw beleving. Het draait ten diepste om God en die ander. En ik wil jullie oproepen om eens even na te denken. We hebben even een minuutje stilte, om even na te denken waarin jij kan groeien in het dienen. Misschien op je werk, misschien in de gemeente, misschien in je gezin, misschien naar je partner, misschien naar je buren. Denk er eens even kort over na, laten we onze ogen sluiten. Waar zou jij meer kunnen dienen? Dat God op die manier ook zichtbaar wordt in je leven. Zullen we samen stil zijn? Ja, liefdevolle Vader. Heer wil geven dat we het lijden niet wegduwen. Maar dat we ook het besef hebben dat dat onderdeel is van het leven. Heer wilt u ook ons leiden met uw geest om ook om Christus wil te lijden. Om keuzes te maken in alle omstandigheden en in alle situaties die ter ere van u zijn. Ongeacht of andere mensen dat kunnen waarderen of niet. Help ons daarin door uw Heilige Geest. Heer, en wilt u ons ook helpen in het dienen? Heer, we moeten eerlijk zeggen, als we over onszelf nadenken, dat we dikwijls nog zo egoïstisch zijn. Dat we dikwijls nog zo vol zijn van onszelf. Heer, vergeef ons dat. En dank u wel dat u daarvoor ook aan het kruis gestorven bent. Heer, maar geef dat door uw Geest en door het voorbeeld van de Heer Jezus Christus, dat we steeds meer als dienend bekend mogen staan. Heer, in de omstandigheden waarin u ons plaatst. Heer, geef dat we daarin ook op de Heer Jezus mogen lijken. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.